Welkom terug, beste luisteraars. Mijn naam is Abdrahman, ik ben jullie host van vandaag. Ik zit hier met Ebru Aslan. En zij is zorgbemiddelaar en trainer eergerelateerde geweld. Zoals jullie vandaag wellicht horen, gaan we het hebben over eergerelateerde geweld. Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd naar wie mevrouw Aslan is. Kunt u wat kort over uzelf vertellen?
Zeker, dat kan ik zeker. Ik ben inderdaad Ebru. En ik werk als zorgbemiddelaar en als trainer eergerelateerd geweld, huwelijkszwang en achterlating. Waarbij we vandaag het met name over eergerelateerd geweld gaan hebben inderdaad. En ik geef daar trainingen in, zowel in Nederland als in België.
Oké, dus ja. En hoe lang doe je dit al?
Goeie vraag. Ik doe dit nu al zeker 5 jaar.
Ja. 5 jaar. Ja. Oké. Ik ben meer benieuwd naar uw verhaal, zeg maar, achter hoe bent u eigenlijk betrokken geweest bij dit onderwerp, ja. Eergerelateerd geweld. Wat was uw beweegredenen, zeg maar, om jezelf in te zetten?
Ja, maar ik ben ooit, was ik stagiair en toen ben ik, was ik stagiair bij destijds nog Steunpunt Huiselijk Geweld. In die periode ben ik in contact gekomen met Sterkhuis, organisatie Sterkhuis. Daar heb ik uiteindelijk mijn scriptie over eergerelateerd geweld mogen uitvoeren. Ik wist er toen nog eigenlijk weinig van af. Dus door het doen van mijn scriptie ben ik er steeds meer achter gekomen van hé, wat is het nu precies? Hoe zit het in elkaar? Waar hebben we het eigenlijk nu met elkaar over? Ik ben daar ingedoken en eigenlijk niet meer uitgegaan. Okay. Middels ook trainingen die ik zelf heb gevolgd en onderzoeken die ik zelf heb gedaan, ben ik er steeds dieper in gedoken en geef ik nu dus op trainingen.
Oké. En trainingen die u geeft, zijn dat bijvoorbeeld, wat voor trainingen zijn dat, kan je meer over vertellen?
Ja. De trainingen die geven wij heel breed. Dat kan zowel op scholen bijvoorbeeld aan docenten of docenten in opleiding. Maar dat is ook voor eventueel mensen vanuit de gemeente. Maar dat kan ook voor mensen binnen zorg- en veiligheidshuizen bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk heel breed aan wie we het kunnen geven. Het is wel echt voor professionals. Het zijn geen trainingen voor de cliënten zelf. Die ik in ieder geval geef. En de trainingen zijn opgebouwd in verschillende trainingen. We hebben eigenlijk een basistraining. En daarin hebben we het met name over wat is nu eergerelateerd geweld? Waar hebben we het over? Hoe kun je het herkennen bijvoorbeeld? Wat zijn eventuele signalen? Eventuele tips en handvaten? Vervolgens hebben we een verdiepingstraining. Nou, dan gaan we er echt induiken met, oké, nu weet je wat eergerelateerd geweld is. Maar en nu? Hoe ga je het aanpakken? Hoe ga je ermee om? Dus daar hebben we met name over de aanpak van eergerelateerd geweld. Daarnaast hebben we ook nog een trainde trainer. En dat betekent eigenlijk dat we de bezoekers dusdanig trainen dat ze zelf ook de nodige handvaten hebben om een basistraining te kunnen geven.
Oké.
Dus op die manier proberen we dan ook mensen te trainen zodat ze zelf ook die verspreiding kunnen doen.
Ja, en kunnen ze dat door middel van één training doen of bieden jullie een serie van trainingen aan?
Nee, dat zijn wel die meerdere trainers. Dan heb je dus wel en die basistraining en die verdiepingstraining en dan uiteindelijk ook die trainer.
Ja. Okay, ja. Ja, fijn om te horen dat jullie ook andere organisaties trainen. Ja. Want eigenlijk zorgt ervoor dat er meerdere mensen eigenlijk kunnen voor zorgen dat er bij meerdere cliënten terecht kunnen. Mm-hmm. Wat ik wilde vragen is, je hebt eergerelateerd geweld. Heel veel mensen kennen het begrip niet. Nee. Waar moet men aan denken op het moment dat je denkt eergerelateerd geweld? Je hoort het woord eer en geweld. Kan je ons uitleggen wat het precies inhoudt?
Het is eigenlijk een heel bijzonder woord. Hè? Want als je, ik ben zelf van Turkse komaf. Hè? Als je het hebt over het woordje eergerelateerd geweld, er is geen eenduidige vertaling bijvoorbeeld naar het Turks. Dus het is een heel Nederlands woord eigenlijk, eergerelateerd geweld. Dus ook als wij aan de slachtoffers zelf bijvoorbeeld vragen van goh, weet je waar we het over hebben, wat eergerelateerd geweld is, dan kijken ze ook wat aan van eergerelateerd geweld, geen idee. Dus je moet het eigenlijk echt gaan omschrijven. En nee, er zijn natuurlijk verschillende vormen van geweld. Je hebt ook huiselijk geweld, je hebt ook kindermishandeling, je hebt oudermishandeling bijvoorbeeld. En waar het met name bij eergerelateerd geweld om gaat, is het motief van het geweld, de aanleiding van het geweld. Waarbij de eer van iemand of meerdere mensen beschadigd is, of beschadigd te raken, of beschadigd dreigt te raken. En okay. Dan hebben we het met name over roddels bijvoorbeeld die ontstaan over een persoon.
Roddels?
Roddels, okay. Ja. Dus dan stel een situatie, we krijgen een vraag binnen waarbij wordt aangegeven, er wordt gesproken over een jongen die mogelijk homoseksueel zou zijn. Stel, hè, een situatie waarbij de op die manier roddels zijn ontstaan. Maar er is nog daadwerkelijk in die zin niks gebeurd, dat ze hebben hem niet gezien met iemand anders. Of ze hebben eigenlijk niks feitelijks daarover. Maar alleen al die roddels kunnen voor onveiligheid zorgen. Hè, want er wordt over gepraat. Dus ook dat stukje wordt meegenomen in eergerelateerd geweld. Dus
okay,
dus er nog daadwerkelijk eigenlijk niks gebeurd te zijn.
Okay, ik hoor u zeggen dat het ook om verbale geweld is. Dus niet echt om fysieke geweld. Ja. Dus het bestaat zowel verbaal als non-verbaal?
Verbaal, fysiek, psychisch, kan alle vormen. En wat eergerelateerd ook anders maakt dan andere vormen van geweld, heeft eigenlijk twee redenen. Enerzijds is dat de aanpak van eergerelateerd geweld anders is dan andere vormen van geweld. Misschien kunnen we daar later nog op terugkomen. En een andere reden is dat je in andere geweldssituaties zie je echt een oploping van escalaties en onveiligheid. En bij eergerelateerd geweld heb je soms niet heel lang de tijd, omdat het van 0 tot 100 ineens kan escaleren.
Okay.
Het kan van de een op ander moment kan het in het meest onveilige situatie terechtkomen.
Okay, dus het kan heel snel 0 tot 100, hoor ik u zeggen.
Van 0 naar 100 inderdaad, het kan heel snel gaan. Dus dat maakt hem ook anders als je een veiligheidsinschatting moet maken in casuïstiek van eergerelateerd geweld. Waarbij je soms, waarbij ik soms bijvoorbeeld maar 5 of 10 minuten de tijd heb om een inschatting te maken vanwege de dreiging van het geweld die er speelt. Om te bepalen, moet iemand naar een veilige locatie bijvoorbeeld.
Okay. En gaan jullie bijvoorbeeld bij iemand thuis of komt diegene zelf hier naartoe? Hoe hebben jullie, wat voor contact hebben jullie met de cliënten?
Ja, dat is heel verschillend. Wij hebben eventueel ook de mogelijkheid om dat cliënten of mensen zelf contact opnemen met ons. Maar ook scholen kunnen contact met ons opnemen. Maar ook een huisarts, ook veilig thuis, ook de politie, of een buurvrouw, of een buurman, of een nichtje, eigenlijk iedereen. En vaak hebben we niet de ruimte om naar de persoon zelf toe te gaan, omdat het altijd nog wel in het geheim is, of dat het juist voor onveiligheid kan zorgen. Dus wat we daarin doen is, stel een school belt, omdat die persoon op dat moment heeft aangegeven wat er aan de hand is en er blijkt sprake te zijn van mogelijk eergerelateerd geweld met de nodige onveiligheid, dan hebben we in eerste instantie een lijntje met school. En proberen we telefonisch in contact te komen met het slachtoffer zelf. Ja, en wat ik zeg, soms heb je echt maar 10 minuten de tijd om daar een inschatting van te maken. En kan het zijn dat we zeggen na die 10 minuten dat diegene naar een veilige plek moet. Om vanuit daar verder te gaan handelen.
Okay, en wat zijn de signalen waar u op let dan bijvoorbeeld? Is dat informatie wat iemand vertelt of doen jullie lichamelijk onderzoek?
Oh. Nee, het is vooral de informatie die we krijgen hoe je eergerelateerd geweld eigenlijk kunt herkennen, is het aanleiding van een geweld. Dus vaak horen we eigenlijk situaties waarbij je zegt, er is geslagen bijvoorbeeld, er heeft fysiek geweld plaatsgevonden. En wat daarin belangrijk is om te achterhalen, maar waarom? Waarom heeft er geweld plaatsgevonden? Waarom heeft er fysiek geweld plaatsgevonden? Wat is de aanleiding? En doordat je die aanleiding gaat onderzoeken, en als je dat weet, weet je ook over welke vorm van geweld je het hebt. Want, en dan heb je het eigenlijk over het motief, hè. Heeft het motief te maken met dat de eer van iemand of meerdere mensen beschadigd is? Of bijvoorbeeld die roddels die er spelen. En daar kun je een koppeling in maken.
Okay, heel duidelijk. Ja. Welke rollen spelen culturen hierin? Komt het bij één cultuur voor of is het bij meerdere culturen wat het voorkomt?
Ja, kijk, weet je, ik geef ook altijd in mijn trainingen aan, het heeft niks met geloof te maken. Weet je, dat vind ik wel echt heel belangrijk om te noemen. Want Het is echt niet dat vanuit het geloof wordt aangegeven dat je gerelateerd geweld mag uitvoeren. En wat betreft culturen, ik heb wel eens een vraag gekregen vanuit een groep die zeiden, ja, kun je dan een landkaart voor ons opstellen waarin je aangeeft waar dan het meeste eergerelateerd geweld voorkomt? Ik zeg nee, dat kan niet. Want in principe iedereen heeft een eer. Weet je, we hebben allemaal een eer. Of je nou westers bent of niet west, of je moslim bent of nee, welke afkomst je ook hebt. Iedereen heeft een eer. Wat hem anders maakt is, als die eer beschadigd is, of die dreigt beschadigd te raken, hoe je ermee omgaat. En dan kun je het wel hebben over cultuur. Waarbij je gaat kijken naar wat zijn belangrijke waarden en normen voor die persoon, voor die familie. En wat voor positie heeft die persoon binnen de gemeenschap bijvoorbeeld, of heeft die familie binnen de gemeenschap. Dus dan ga je wat meer onderzoek doen naar wat voor profiel die mensen hebben. En dan kan het zijn dat er inderdaad bepaalde cultuurselementen in spelen, die mee kunnen spelen in eergerelateerd geweld, in de uitvoering daarvan.
Oké, en wat voor verschillen zien jullie in verschillende culturen als we hebben puur over eergerelateerd geweld?
Ja. Kijk, ik kan niet zeggen van goh, bij de ene cultuur is het heftiger dan bij de andere bijvoorbeeld, dat niet. Qua verschillen. Er zijn een aantal elementen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen vanuit de Roma-families, als ik die als voorbeeld bijvoorbeeld mag nemen, waar ook eergerelateerd geweld speelt.
Roma-families, dat... kun je wat meer over vertellen? Wat
heb je dat niet?
Nee, ik hoor voor het eerst.
De Roma-families, je kunt ze meestal herkennen in hun verblijfsplekken bijvoorbeeld. Hè? Wat meer in caravans die hebben, die gaan dan ook rond bijvoorbeeld. Ah, misschien als ik het zo een beetje uit.
Ja, ik
mensen uitgeslagen, een beetje die kant op. Daar weten we bijvoorbeeld hè, dat het schaken van een meisje voor grote onveiligheid kan brengen. Of voor grote onveiligheid kan zorgen. En dat dan vaak ook daar het thema speelt dat er een bruidschap betaald moet gaan worden bijvoorbeeld. Nou, dat zijn bijvoorbeeld elementen. Ik wil echt niet zeggen dat het in alle situaties het geval is, maar dat zit dan wel in je achterhoofd. Of als je het hebt over bijvoorbeeld mensen met een Yezidi afkomst. Bij Yezidi weten we bijvoorbeeld dat wanneer een Yezidi meisje of een Yezidi jongen niet met een Yezidi meisje of jongen wil trouwen, maar met een andere persoon, dat ook weer voor problemen kan zorgen. Dus zo heb je wel wat elementen die je in je achterhoofd kunt houden voor jezelf, waar je rekening mee met, kunt houden. Maar het allerbelangrijkste is om echt per situatie, per persoon, gewoon heel goed door te vragen, met oprechte interesse, hoe werkt het nu eigenlijk bij jullie? Want het kan ook zo zijn, soms heb je een gezin met 5 kinderen bijvoorbeeld. En laten we als voorbeeld nemen 2 dochters en 3 zonen. De situatie voor de ene dochter kan heel anders zijn dan voor de andere dochter. En dan hebben we het nog over hetzelfde gezin eigenlijk. Mm. Dus ieder situatie is daarin echt anders.
Oké, dus dat heeft echt te maken met per persoon is het anders en met wie je thuis komt bijvoorbeeld.
Zeker.
En heeft het ook... heeft het ook te maken met de ouders bijvoorbeeld, hoe modern zij zijn bijvoorbeeld, of de integratie daarvan, speelt daar ook een rol? Of is het,
kijk, of wat, dat... wat we zien, hè, ik zeg altijd, ik ben ervan overtuigd, iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Daar ben ik echt van overtuigd. Waar wij het met deze ouders over hebben, is de manier waarop.
Ja.
Want daar vinden we iets van. Hè, geweld mag niet, punt. Dat is gewoon heel helder. Dus we gaan het hebben over de manier waarop. En dan kun je denken aan het isoleren van iemand. Of het terugsturen naar land van herkomst van iemand. Of de gedwongen abortus door haar die uitgevoerd wil worden. Dus de manier waarop, daar hebben we het over. En daarin merken we ook, als we in gesprekken gaan met deze ouders, dat zij zelf ook heel erg zoekende zijn. Ja, laten we bijvoorbeeld ouders een voorbeeld nemen die als gezin net in Nederland zijn aangekomen. Nou, die hebben waarschijnlijk allerlei verhalen ook gehoord over Nederland. Dus die bescherming en die overbescherming is niet altijd heel gek dat die natuurlijk speelt. Want ja, het is een onbekend land, hè, het onbekende mensen, onbekende omgeving. Dus je wil wel dat het goed gaat met je kinderen. Dus dat is niet heel gek. Dus wat we ook doen is met deze ouders te gaan kijken van goh, wat hebben jullie nodig als ouders hierin? Hè, ze weten vaak ook niet wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
Of soms ouders die er aangeven van, goh, weet je, ik weet gewoon niet meer als ouder wat ik nog anders kan doen, waardoor ik bijvoorbeeld geweld toepas. Ik wil dit ook niet, maar ik weet niet wat ik anders moet doen.
Ja, of waar ik naartoe moet gaan.
Of waar ik naartoe moet gaan.
Vordelijk.
Of ik voel druk vanuit de omgeving, vanuit de gemeenschap. En ik kan daar niet tegen op, er worden dingen verwacht van mij. Dat mijn zoon of dochter even vanuit hun oogpunt op het juiste pad blijft. En ik weet gewoon niet hoe ik dat aan moet pakken. En dat je ook echt met deze ouders, naast die ouders gaat staan. Van, goh, weet je, we willen ook met jullie meekijken. En op die manier proberen we, generatie op generatie uiteindelijk.
Inderdaad.
Dat het op zo'n manier gaat dat er in ieder geval geen onveiligheid meer is.
Snap ik. Kan het voorkomen dat bijvoorbeeld ouders bij jullie ook aanmelden, dus zonder dat er... voordat er eergerelateerde geweld plaats heeft gevonden?
Ja,
dat ze zeggen van, wat moet ik doen? Gebeurt dat?
Dat zou echt heel mooi zijn. In die zin, het gebeurt niet zozeer dat het gekoppeld wordt aan het thema eergerelateerd geweld. We hebben gelukkig wel ouders die aangeven van, goh, mijn zoon of dochter, die komen bijvoorbeeld steeds te laat thuis. En die laat niet weten waar hij of zij is. Bepaalde gedragsproblematiek bijvoorbeeld. En dat ze vanuit dat oogpunt wel contact met ons op kunnen nemen. Met de vraag van, hey, ik weet niet meer wat ik moet doen. Kunnen jullie met mij meekijken? Het wordt dan niet meteen nog gekoppeld aan eergerelateerd geweld. Dan heb ik nog meer over een stukje opvoedondersteuning.
Klopt,
bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar wij hebben ook eventueel de mogelijkheid vanuit interculturele gezinshulpverlening, die dan ook eventueel zouden kunnen ondersteunen, mee zouden kunnen ondersteunen. Want waar we rekening mee willen houden is natuurlijk wel die twee werelden van, nou ja, die culturen eigenlijk, hè, waar we het net over hadden, om daar wel gepaste ondersteuning in te hebben.
Ja, ja,
dus
ik kan,
dat kan wel. Ja.
Ja, ik kan ook inderdaad de ouders begrijpen dat ze ook soms niet weten, zeg maar, hoe ze moeten gaan handelen.
Nee.
En het komt ook heel vaak voor uit mijn omgeving, ook dat bijvoorbeeld die situatie wat u aangeeft, van dat ouder niet weet bijvoorbeeld hoe die een kind moet gaan aanspreken of bij wie die terecht moet.
Ja.
Moet gaan.
Ja, en er kan taal een probleem in zijn, er kan het gewoon simpelweg niet weten, de wegen niet kennen.
Ja, welke organisaties er zijn inderdaad.
Precies, precies, ja.
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken of triggers van eergerelateerd geweld binnen bepaalde gemeenschappen?
Ja, ze zijn ook wel weer heel divers, maar een aantal die ik kan noemen is bijvoorbeeld het een relatie hebben voordat je getrouwd bent, homoseksualiteit en seksueel contact buiten een huwelijk of voor een huwelijk, scheidingsproblematiek.
Oké, okay, en dat is gewoon bij verschillende culturen, het is niet,
is het
niet bij één?
Nee, het is echt allemaal heel divers. Het kan bij allerlei culturen. Nee, ik kan niet eentje aanstippen daarin. Nee.
Oké, okay. En als je bijvoorbeeld naar die thema's wat je net opneemt, bijvoorbeeld relatie voor het huwelijk,
mm-hmm.
Het huwelijk zelf, met wie je thuiskomt.
Ja.
Geven jullie bijvoorbeeld trainingen aan ouders om hoe ze hiermee kunnen omgaan? Want je gaf begin van het aan van dat jullie meer gericht zijn op professionals.
Ja.
Geven jullie ondersteuning ook aan ouders, bijvoorbeeld voorlichtingen over hoe ze met bijvoorbeeld nieuwe situaties mee kunnen omgaan?
Ja, nog niet. Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, hè, dat we echt als doelgroep ook de betrokkenen zelf eigenlijk zouden hebben. Maar wat we wel daarin doen is ook een stukje psycho-educatie gaan natuurlijk geven tijdens het traject zelf of tijdens de begeleiding zelf. En vooral ook uitleg geven. Maar dat is echt tijdens het traject.
Tijdens het traject.
Dus dat is niet zozeer preventief wat we daar nog in doen. Maar wel tijdens het traject zelf.
Okay. In de toekomst, zijn jullie iets aan het plannen om...
Ik hoop het. Ik kan nog niet zeggen we zijn echt aan het plannen, maar ik hoop het. Het is, het blijft een gevoelig thema natuurlijk. Hè?
Ja.
Het is die doelgroep ook bereiken. Wat ik ook aan het begin zei, eergerelateerd geweld. Ja, het is een heel onbekend woord eigenlijk voor de meeste mensen.
Klopt.
Dus hoe gaan we die op een goede manier kunnen bereiken, ook echt in de zaal krijgen, hè, dat we die trainingen kunnen geven. Maar daar zijn we over nadenken.
Ja. Nee,
zeker, laten we niet zomaar los.
Ik kan me invinden wat u zegt, dat inderdaad, dat je de ouders, je kan niet in een flyer zetten, training, geweld. Dan gaan ze denken, wat is dat? Maar als je uitlegt bijvoorbeeld, hoe ga je om met nieuwe situaties of dergelijke, dat ze denken van, oké, ik leer wel iets nieuws bij en dan kom ik. Dat is ook een van de uitdagingen waarin we ook heel vaak, als wij zelf voorlichting gaan geven of trainingen hebben, dat we ook daar proberen rekening mee te houden met het onderwerp.
Ja.
Omdat, nou wat je zegt bijvoorbeeld, hoe beschrijf je dat, wat eerder gezegd dit geweld is?
Ja.
Hoe ga je dat aan ouderen vertellen van dus?
Ik leg nodig daarin, ja.
Inderdaad, welke specifieke uitdagingen zijn er bij het identificeren van de slachtoffer in dit geval?
Mm-hmm.
Welke specifieke uitdagingen zijn er vanuit jullie?
Om te weten of om te bepalen of het een slachtoffer is van eergerelateerd geweld, bedoel je dat?
Ja.
Nee, dan kom je eigenlijk wel weer terug bij het stukje aanleiding motief van het geweld. Want als je dat weet, dan volgt eigenlijk de rest vanzelf. En er zijn niet zozeer echt identificaties daarvoor. Het is, weet je, kijk, als ik als voorbeeld neem, stel ik ben in contact met een slachtoffer.
Mm-hmm.
Ik leg dan ook altijd uit wat we eventueel kunnen doen, wat het inhoudt, wat het betekent. Want je moet je voorstellen, stel je zit in zo'n situatie. Hè, je weet bijvoorbeeld, ik ga op vakantie, maar ik ga niet meer terugkomen. Hè, ik word er achtergelaten. En je staat voor de keuze, ik ga vluchten thuis. Met alle nodige gevolgen of risico's van dien. En daarmee bedoel ik dat je misschien nooit meer contact kan hebben met je familie, bijvoorbeeld. Ons streven is altijd om bemiddeling in te zetten, om toch te kijken of we een middenweg kunnen vinden. Hè. Dat is altijd het streven, wat we ook in samenwerking met de politie ook doen. Maar helaas zijn er soms situaties waarbij de onveiligheid dusdanig groot is dat we moeten kiezen voor een verstoting. Ik wil altijd in overleg met de betrokkenen natuurlijk.
En verstoting bedoelt u vanuit de familiekant of?
Dus dan uiteindelijk allebei de kanten. Hè? Je gaat in gesprekken voer je dan ook met de familie uiteraard, maar ook met de betrokkenen zelf. Want verstoting betekent eigenlijk letterlijk, je bestaat niet meer. Hè? En het is helaas zover gekomen een keer in de situatie dat de familie een krantenartikel van een overlijdensbericht in de krant heeft laten zetten. Dat diegene ook echt niet meer bestaat. Om op die manier duidelijk te maken dat...
Terwijl diegene wel werkelijk bestaat.
Ja. Dus verstoting is wat dat betreft zeker niet de eerste optie waar we voor kiezen. Nee, we gaan altijd toch eerst proberen om die bemiddeling in te zetten. Kijk, en wat ik daarin doe, hè, ik leg het uit. Wat ook het aanbod is, wat ze kunnen verwachten om uiteindelijk... Ja, bij de betrokkenen zelf de keuze te laten wat ze wel en niet willen. En soms heb ik maanden contacten met een slachtoffer. En dat is helemaal niet erg, dat kan. Want het is natuurlijk geen makkelijke beslissing, want het is wel je familie.
Zeker, ja, en heb je altijd wel nodig.
Het is wel je familie, dus hoe moeilijk is het om zonder je familie op een gegeven moment weg te lopen, dat je weggaat. Dus die keuze laat ik bij hun en... Waar ik vooral in meekijk is de veiligheid. Is het nog veilig om thuis te blijven? Is het nog veilig om op deze manier door te gaan? He, daar geef ik mijn adviezen in. Maar ik ga wel in het tempo van het slachtoffer zelf. Want soms door te snel te handelen, oftewel iemand te snel uit te halen, kun je ook voor onveiligheid zorgen.
Ja, nee, snap
ik. Dus ook de timing daarin is belangrijk. Dus echt qua identificatie, het is vooral echt de aanleiding van het geweld.
En de middelen die jullie daarvoor gebruiken, interviews, Facebook?
Het zijn, wat wij doen is, en ik ben dus ook zorgbemiddelaar, hè, dat is eigenlijk op afdeling klantenbureau echt de voordeur van Sterkhuis waar alle aanmeldingen binnenkomen. En wij voeren daarin intakegesprekken. Onze intakegesprekken voor deze afdeling die duren ook vaak wat langer, omdat we echt helemaal teruggaan naar een stukje familie. Ja, hoe zijn de huwelijken tot stand gekomen? Zijn er wel scheidingen geweest in de familie? Zo, ja, hoe is dat gegaan? Hoe is daarop gereageerd? Omdat je echt een profielbeschrijving wil hebben van de familie. Om op basis daarvan een goede veiligheidsinschatting te maken. Want je wil weten, wat kunnen we wel en niet verwachten?
Ja.
Ja, zijn er eerdere voorbeeldsituaties geweest bijvoorbeeld? Dus het zijn met name intakegesprekken. En daarnaast de aanpak zelf, eergerelateerd geweld. Dat is het traject bemiddeling of verstoting in samenwerking met de politie. En dat gaat ook allemaal middels gesprekken.
Oké, en zien jullie vanuit de familiekant bijvoorbeeld begrip van op het moment dat jullie ingezet zijn? Mm-hmm. En jullie vragen bijvoorbeeld voor de medewerking. Zien jullie medewerking ook vanuit de families waarmee jullie samenwerken?
Ja. Dus ook weer heel divers. In heel veel situaties, als je uitlegt dat je wil gaan voor die veiligheid, hè, zowel voor ouders, maar ook voor het kind, hè, dat het voor iedereen goed voelt, dat er rust is, dat er stabiliteit is, dat er veiligheid is, en dat je je daarvoor echt wil in gaan zetten samen met het slachtoffer, met de cliënt, zie je dat ze daarvoor openstaan. En waarbij je ook steeds in contact blijft, weet je. Soms heb je gewoon iedere dag contact met de ouders. Dus het is ook niet dat ineens iemand helemaal van de aardbodem verdwijnt. Want dat heeft ook weer negatieve gevolgen als het gaat om gerelateerd geweld. Want je wil gewoon die band wil je houden. Hè? Wat ik zeg, dus je familie.
Ja.
Die is gewoon heel belangrijk.
Wat voor advies zou je voor luisteraars, ouders of de jongeren zelf, wat voor advies zou je hen meegeven?
Ja. Kijk, de insteek is echt om die veiligheid terug te laten keren. De insteek is echt om die ondersteuning te bieden. En niemand wil in een onveilige situatie zitten. Niemand wil in een situatie met geweld zitten. En ik hoop echt dat mensen kunnen gaan voelen en kunnen gaan horen en kunnen gaan zien dat het niet is om vervelend te doen, hè, en dat hulpvragen ook geen taboe is. Hè, dat is heel normaal, want we zitten in een hele moeilijke
de
huidige generatie en alles. Ja, weet je, dat is gewoon heel ingewikkeld. We weten het niet allemaal. Niemand is perfect. En ik wil ook absoluut niet perfect zijn. Weet je, dat zou ik ook niet willen. Dus in die zin, als de huisarts voor jou goed voelt, ga naar je huisarts. Als de buurvrouw voor jou goed voelt, ga naar je buurvrouw. Als de gemeente voor jou goed voelt, ga naar de gemeente. Weet je.
Maar in ieder geval praat er wel met iemand over.
Zeker.
Van professioneel is.
Zeker, absoluut. Een docent, dat kan iedereen zijn, maar praten we zeker over. Dat is het belangrijkste. Want we hebben heel veel succesverhalen, gelukkig.
Fijn om dat te horen. En, dus voor en dat er wel daadwerkelijk hulp is. Bijvoorbeeld op het moment dat iemand erover gaat praten. Of in ieder geval dit met een vertrouwenspersoon overlegt. Ja. Dat er een oplossing is en dat die dat niet alleen bij zichzelf hoeft te houden.
Nee. En als je klem zit of als je vast zit en geen andere uitweg meer ziet dan iemand terugsturen in een land van herkomst. Of in het ergste geval iemand zou willen vermoorden. Hè? Waarin we het hebben over eerwraak eigenlijk. Hè? Nee, er zijn echt heel veel andere opties gelukkig. En heel veel andere mogelijkheden.
Nee, heel duidelijk. Voor nu hebben we alle vragen gehad. Dank voor je tijd van vandaag. En we zijn bezig met de serie podcasting over schadelijke praktijken. Mm-hmm. En ik vond het heel nuttig, ook, maar ook met inzicht wat je geeft. Ik denk dat het heel meerwaarde heeft voor de luisteraars.
Ja.
En hoe kunnen bijvoorbeeld mensen in contact komen die deze podcasting luisteren?
Mm-hmm.
Hoe kunnen die in contact komen met jullie? Wat zou je dat adviseren om bijvoorbeeld via sociale media te doen of via telefoon?
Ja, we hebben ook social media kanalen. Met telefoon is wel het meest makkelijke. Op onze website staan onze contactgegevens. En we hebben iedere dag een bereikbaarheid sowieso. Dus we zijn iedere werkdag, zo moet ik het zeggen, zijn wij bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag. En dan kan er gewoon ook voor, ook anoniem, ook vrijblijvend. Je zit nergens aan vast. Als je advies wil, kan gewoon gebeld worden. Geen enkel probleem.
Oké. Ik zou bij het posten van de podcasting zou ik uw gegevens en de gegevens van je netwerk, van je organisatie daarop zetten.
Ja.
Dankjewel nogmaals voor de tijd en voor de luisteraars. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Succes.